Thank you. Goedemiddag, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht. En mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Vanmiddag is dominee Gert-Jan Vogel, onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Slagboom. Eerst welkom en mededelingen. Dan zingen we Psalm 66, het eerste, vierde en tiende vers uit de oude berijming. Psalm 66, het eerste, vierde en tiende vers uit de oude berijming. Dan is het tijd om stil te worden voor God. De dominee spreekt votum en groet uit en vervolgens zingen we lied 463 uit Weerklank. Lied 463 uit Weerklank. Dan vindt de dienst van de gebeden plaats. De schriftlezing is vanmiddag uit Psalm 119, vers 17 tot 24. Psalm 119, vers 17 tot 24. En de tweede schriftlezing is uit Hebreeën 11, vers 8 tot 16. Hebreeën 11, vers 8 tot 16. Daarna zingen we Psalm 119, het eerste, tweede en zesde vers. Psalm 119, het eerste, tweede en het zesde vers. Daarna wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel, namelijk rehabilitatie kindslaven. De verkondiging heeft als thema Ik ben een vreemde. Na de verkondiging zingen we lied 441 uit de bundel Weerklank. Lied 441 uit Weerklank. Na dit zingen wordt de dankzegging en de voorbeden uitgesproken. En daarna zingen we de geloofsbelijdenis en dat is uit Weerklank 306. Weerklank 306. En dan spreekt de dominee de zegen uit. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, kinderen van beide kerken, Kandelaarkerk en Zuidoverkerk. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat voor onze eigen dominee van de Zuidoverkerk, dominee Gea Vogel. Er zijn geen nadere mededelingen. En daarom zingen we met Psalm 66, 1, 4 en 10, Vrijming 1773, ons aanvangslied. Namens de beide kerkraden, gezegende dienst.
bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het lied Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Het gaat vanmiddag over vreemdelingschap. Ik ben een vreemdeling, een vreemde. En nou, daar gaat het lied ook over Door de wereld gaat een woord. We zullen samen bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. Heer in de hemel, trouwe Vader, we mogen vanmiddag hier ook samen zijn met elkaar om samen te luisteren naar het evangelie. Om samen na te denken over dat wat u zegt en om samen weer verder te gaan. Om dat wat u uitzet aan koers in het leven, om die niet te vergeten, maar die om juist gemotiveerd en gesterkt die kant op te gaan, de kant van u. En daar bidden we ook om, of u met uw geest zo in ons midden wil zijn, zodat de woorden die we horen inderdaad uw woorden mogen zijn voor ons leven, zodat we die kant op zullen gaan. Dat we niet, zoals we zongen, blijven zitten, blijven steken ergens, omdat ons de moed ontbreekt, of omdat we zelf de moed opgeven, maar dat we verder zullen gaan op weg, een reis naar het land dat u ons wijst. En we danken u dat u ons in deze wereld, waarin, als we goed kijken, weinig toekomst zit, dat u ons een ander vaderland biedt. En dat u daarvoor uw zoon ook gaf in deze wereld, om die weg te wijzen en om in zekere zin ook die weg te zijn. En dat we achter hem aan, hem die de weg ging van het kruis naar uw toekomst, om achter hem aan te gaan, op weg achter hem aan naar het hemels vaderland. En we vragen aan u, geef dat we dat mogen meemaken en dat we daar ook zelf door bemoedigd worden om verder te gaan. Zegent u ons in alle dingen van deze dienst. We danken u dat we hier samen mogen zijn. Denkt u aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Zegent u heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt. Denkt u aan onze beide gemeenten. Hoort u ons barmhartige Vader, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel en we lezen uit Psalm 119 en uit Hebreeën 11. Uit Psalm 119 lezen we vers 17 tot en met 24. Daar lezen we: wees goed voor uw dienaar. Dan zal ik leven en uw woord in acht nemen. Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden niet voor mij. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw bepalingen te alle tijden. U bestraft de vervloekte hoogmoedigen die van uw geboden afdwalen. Wentel smaad en verachting van mij af, want ik heb uw getuigenissen in acht genomen. Zelfs toen vorsten op hun troon gezeten tegen mij spraken, overdacht uw dienaar uw verordeningen. Ja, uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap. Ze zijn mijn raadgevers. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 11, vers 8 tot 16. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn we zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte, als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover de lezing uit de Schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek is uit het eerste gedeelte dat we gelezen hebben uit Psalm 119... Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden niet voor mij. Van die psalm gaan we eerst ook nog zingen, psalm 119 vers 1, 2 en 6. En u krijgt daarna de gelegenheid de heren te dienen met uw gaven. En de collecte is voor het diaconaal doel rehabilitatie kindslaven. U kunt dat op de achterkant vinden, wat dat precies betekent. Dus eerst psalm 119 en daarna de collecte. Straks na de preek zingen we het lied Heer, wijs mij uw weg en leid mij als uw kind. En dat we een vreemde zijn, dat heeft met drie dingen te maken. Dat je vreemd bent als christen. Dat je een ander vaderland hebt. Dus dat je sowieso daarom ook een vreemdeling bent. En ook omdat je uit jezelf niet weet wat goed en kwaad is in deze wereld. Nou, dat staat ook op je blad. En die dingen komen dan ook in de preek terug. Ik denk dat we dat allemaal wel eens een keer hebben. En dat het, tenminste mij overvalt het soms, zomaar een keer. Dat je je een vreemde voelt in je eigen samenleving. Ik denk niet eens dat je daar christen voor hoeft te zijn. Dat je ook kunt denken van, wat gebeurt me nou? En wat is dat voor wereld waarin wij leven? En hoe anders is het? En voel ik me nog wel helemaal thuis. Tegenwoordig zijn er heel wat tegenstellingen in onze samenleving. Die waren er waarschijnlijk vroeger ook al, maar we voelen dat misschien nu wat sterker. Ben je oud of ben je jong? Nou, dat maakt heel wat uit. Ben je rijk of ben je arm? Kun je meedoen of kun je dus niet meedoen? Ben je wit of ben je zwart? Ben je man of ben je vrouw? Ben je conservatief of ben je progressief, liberaal? Ben je, zelfs in de kerk kun je dat hebben. Ben je traditioneel kerkelijk of ben je, laat ik het zo zeggen, wat modern kerkelijk? En dan kan je het je plotseling overvallen dat je denkt, begrijp ik die ander nog wel? Want waar hoor ik nou bij? Ja, voor mij is het heel helder. Ik ben oud, relatief althans. En ik ben in het oog van de meeste mensen van deze wereld erg rijk. Dat zijn we met elkaar. Ik ben wit. Ik ben een man. Ja, kijk een beetje uit met de andere tegenstellingen. Want als ik dit ga zeggen, dan zeg je, nou, volgens mij is dat. En als je dat gaat zeggen, ben je dat. Daar zijn we heel sterk in, hè? Dingen, dus bepaalde dingen zijn onontkoombaar. Dat ik wit ben bijvoorbeeld, maar voor de rest dan denk je van, Oké, in welk hokje is die te plaatsen? En waar hoor ik bij en waar word ik bijgezet? En dan kan het je soms zomaar overvallen dat je erover nadenkt over wat in onze samenleving gebeurt en wat er in de wereldsamenleving gebeurt. Met al die heftige tegenstellingen. En dat je zegt, een vreemde. Ik denk dat ik een beetje een vreemde ben. Ik begrijp andere mensen helemaal niet zo goed meer. En laat ik eerlijk zijn, andere mensen begrijpen mij ook niet zo goed. Kerkelijk, niet kerkelijk. Gelovig, niet gelovig. Begrijp je een ander nog wel die niet gelooft? En een ander die niet gelooft, begrijp je iemand wel die wel gelooft? En soms denk je van, vallen we ook als samenleving niet wat uit elkaar? Ja, behalve natuurlijk als je bij de goede club hoort. En de goede club is altijd de club van de meerderheid. Als je daarbij hoort, dan zal het wel wat meevallen. Vorige week hadden we dat plotseling. We luisterden zondagsmorgens, of we keken naar Nederland Zingt. En dat was het lied, Zie mij voor u staan, zondig en onrein. En toen zeiden we, als je nou zomaar de tv zou aanzetten en je zou niet gelovig zijn. En je zapt even naar Nederland 2 en je ziet die mensen dat zingen. En je denkt, wat zou je dan denken als je niet gelovig was? Zie mij voor u staan, zondig en onrein. Waar heb je die mensen dat over? Die zitten zo keurig in elkaar. En je ziet het gewoon. Het zijn heel keurige mensen. Superkeurige mensen. Kan daar nou mis aan zijn? Kan daar nou mis aan zijn? En toch is het zo, hè? Dag daarvoor horen we een ander lied. Leven alsof het de laatste dag is. Leef, leef. En dan denk je van, nou, het zijn twee liederen. Je hoort de ene, je hoort het andere. En denk, hoe krijg je die ooit, in vredesnaam zou ik zeggen, in godsnaam, bij elkaar? En dan denk je, dat lied van leef, alsof het de laatste dag is. Dat geeft hem, ja, bij mij een hoop bevreemding. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat iemand die dat lied hoort van, zie mij voor u staan, zondig en onrein, precies datzelfde heeft. Wat is dat? Begrijp je elkaar nog? Leef je met de dood of zonder de dood? Of, nou, we weten allemaal dat we moeten sterven. Begrijp je een ander nog wel? Die zonder de dood leeft als kritisch moment. Hè? In de kerk hoor je, ik zeg niet dat we beter zijn, daar gaat het niet om. Maar dat je in de kerk hoor je altijd iets van, ja, maar je sterft, je leeft en je sterft. En je moet een keer verantwoording afleggen. Je sterft, moet je verantwoording afleggen van je leven. En daar zit dus een heel kritisch moment in. Er wordt over jou kritiek geuit. Jouw leven staat onder kritiek. Je moet straks vertellen wat je gedaan hebt. Johannes schrijft erover in de Openbaring. En de boeken gingen open. De boeken van wat je gedaan hebt. Dus dat zit altijd op de achtergrond bij een christen. Niet dat je zomaar leeft en zomaar sterft. En dat je niet zomaar leeft alsof het de laatste dag van je leven is. Maar dat er ook nog altijd een ander moment komt. We komen dat ook wel tegen als je met zieken te maken hebt. Als je werkt in een verpleeghuis of in een ziekenhuis. Of, nou ja, je maakt allemaal mensen mee die ziek zijn en die komen te overlijden. En dan denk je van mensen die heel ernstig ziek zijn. En die komen te overlijden dat je denkt van, nou, gelukkig is dit afgelopen. He, want dit leven was ook geen leven meer. En dan denk je stiekem ergens in je hoofd. En dan, ik hoop niet dat het alleen maar stiekem is trouwens. Maar dan denk je toch ook wel van, ja, maar is het dan ook echt afgelopen? Als iemand nou helemaal niet in God gelooft, is het dan zomaar afgelopen? En ook hij of zij moet zijn schepper ontmoeten. Als je daarover nadenkt, word je natuurlijk knettergek, hè? Want als je daarover over nadenkt, je zou maar in de verzorging of in de verpleging of wat dan ook werken en dat dagelijks meemaken. En dan denk je ook wel van, nou oké, okay, dat zij dan maar zo. Hey, dat kun je niet meenemen, dat haal je niet in je dat hou je niet vast in je hoofd. Dat lukt niet. Ik ben een vreemdeling op aarde, zingt de dichter van Psalm 119. Zit er iets treurigs in? Iets melancholieks? Ja, misschien wel. Maar is dat nou bijbels, dat je heel melancholiek wordt over de dingen van vroeger? Nou, ik denk niet dat dat bijbels is. Dat staat ook heel duidelijk in de Prediker. Zeg niet van dat de vroegere tijden beter waren. Want niet uit wijsheid zou je dat zeggen. Niet uit wijsheid. Dat je zegt vroeger, vroeger, vroeger. Vroeger waren er ook heel grote tegenstellingen. Dat is gewoon zo. Maar dan niet zo in het groot van deze wereld, maar in het groot van het dorp. Wat dacht je van de tegenstellingen tussen rijk en arm in een boerenomgeving? Die ongelooflijk groot waren. Of tussen arbeiders en ambtenaren. Die ongelooflijk groot waren. Heel dichtbij in de samenleving. Maar dat je een vreemde bent, dat is bijbels. Dat je hier geen blijvende stad hebt, dat is bijbels. En dat je dat ook maar niet moet denken, dat je hier een blijvende stad hebt, dat is ook bijbels. En dat je ook niet zo moet leven, zo moet handelen, zo moet beleven. Is ook bijbels. Dat is wat anders dan dat je zegt, hier beneden is het niet. Er zijn heel veel mooie dingen die God ons geeft, dat weten we. Maar het is iets wat Paulus ook zegt, hè, in de brief aan de Filippenzen. Dan heeft hij het over, ja, maar ons burgerschap is niet hier op aarde, maar is in de hemel. Als ik ergens sta ingeschreven in de burgerlijke stand, dat is dat niet bij de gemeente Dordrecht. Maar mijn diepste wezen, mijn identiteit, ligt vast bij God in de hemel. Daar ligt mijn identiteitsbewijs. Daar ben ik ingeschreven. Net zoals we ook kunnen zingen met Psalm 87. Deze en die is daar geboren. God zal ze tellen als bij Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. God schrijft bij het inschrijven der volken. Deze is daar geboren. Nou, dus dat is wat Paulus zegt. We zijn kolonisten van de hemel. We zijn hier vreemdelingen op aarde. Vreemdeling. En dan denk je van ja, misschien is dat nog waar ook. Misschien klopt dat nog ook. En die vervreemdende gevoelens die je soms kunt hebben, passen daar misschien helemaal bij. Is niet, dat is misschien helemaal op zich helemaal niet vreemd. Het zou heel vreemd zijn als je die woorden van Paulus hoort. Hè, ons burgerschap is in de hemel. Dat je zegt, ja maar dat vind ik vreemd, want ik ben hier thuis. Dat zou nog vreemder zijn. Abraham is daarvan een levend voorbeeld. En we zingen het wel eens, uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham. Gezang 2 in het oude liedboek was dat volgens mij. En ja, dan zie je Abraham op reis gaan. Hè? Vanuit Ur der Galdeeën, uit Oer is hij getogen. Dan gaat hij met zijn ouders naar Haran. En dan roept God hem. Om vanuit Haran te gaan naar een land dat ik u wijzen zou. Je moet maar gaan. Zomaar te gaan. Met een staf in je hand. Zomaar te gaan. Zo moest hij. God zei niet, je moet daarheen. God zei niet, je moet daarheen. En je moet, nou, vul maar in de tomtom of wat dan ook, helemaal niet. Ik zal het land je wijzen. En dat betekende ook toen Abraham in het land was, dat God pas daar zei dat het daar was. God zei niet, ga 200 kilometer naar zuidoosten. God zei, je moet daarheen gaan. En toen kwam Abraham daar, bij die eik More. En dit is het land dat ik je zal geven, zegt God. Maar een heel grote vreemde dus. Hij kwam uit Oer. Hij kwam uit Haran. Hij kwam hier niet vandaan. In heel zijn leven is Abraham wat aan het trekken geweest. En aan het zoeken geweest. Eerst in Kanaan en toen dacht hij van, nou, er kwam honger. Ik denk, nou, laat ik maar naar Egypte gaan, want daar is brood. En dat kwam dat gedoe met zijn vrouw, met zijn zus. Hij zei dat het zijn zus was. En dat was zijn vrouw dus. En die farao, die pakt die mooie Sarah en die neemt haar op in zijn harem. En dan gaat het heel slecht. En dan gaat hij weer terug. Want farao stuurt hem ook terug eigenlijk naar het land dat God hem gewezen had. En je ziet dat Abraham zoekt en zoekt en zoekt. En hij krijgt aanwijzingen, want ja, dan moet hij op een gegeven moment moet hij kiezen, Lot of Abraham, waar gaan we wonen? En dan zegt Lot van, nou, ik wil daar wel wonen. En dan zegt Abraham, nou, dan ga ik daar wonen. En dat is niet omdat Abraham dat nou zo graag wilde. En ook zelfs niet omdat Lot dat zo graag wilde. Maar omdat de Heere daarachter zat. En hij zegt, dat is jouw land. Je ziet Abraham steeds op zoek naar zijn vaderland. Op zoek naar een beter hemels vaderland, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Een beter, een hemels vaderland. Dan denk je van, zou ik dat zoeken? Wil ik dat zoeken? Nou, als ik nou eens terugkijk, denk van, had ik dat nou vroeger? Of is dat iets voor als je de 50 gepasseerd bent of de 40 gepasseerd bent? Ik kan me zomaar voorstellen dat als je jong bent, dat je denkt, nou, dat is goed hoor. Maar dat kan nog een hele tijd duren. Dat je andere prioriteiten hebt. En soms duren die andere prioriteiten ongelooflijk lang. Niet alleen dat je 40 bent of dat je 50 bent. maar soms ook tot je 90 bent. Dat mensen denken, ja maar, dit leven, dit is het, dit vaderland, dit is het. En hier moet ik het zoeken, hier moet ik het maken. Dit is mijn leven. En dat je dan soms denkt van, hé, waar is dat verlangen naar dat hemels, naar dat betere vaderland? Waar is dat? Weet je wel dat je een vreemdeling bent hier op aarde? Mensen vinden je gek, dat is al één ding, maar je bent het ook, je bent een vreemdeling. En je bent hier niet gezet om hier te blijven. Het is tijdelijk verblijf. En zolang we nog in deze tent wonen, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, hè? Zolang we nog in deze tent wonen, dat is met andere woorden, het is maar vakantietijd. Nou, het kan heel mooi zijn, maar nou, dat bedoelde Paulus dus niet. Het is heel tijdelijk. Op zoek naar een hemels vaderland. Nou, dat mag steeds verder doorklinken in je leven, denk ik. Dat je op zoek bent naar. Zoals Abraham ook altijd op zoek naar. Hè? Hij ging naar Egypte en ondertussen vond hij natuurlijk heel wat. En hij vond Hagar. Dat vond hij ook wel aardig natuurlijk, dat hij daar een kind mee kreeg. En hij had ook andere vrouwen. Hij was niet constant op zoek naar het hemelse vaderland. Hij probeerde ook zijn ding te doen. En hij hielp Lot, toen Lot op een gegeven moment achterna gezeten werd of toen achtervolgd was, toen Sodom was ingenomen door de andere volken, ging hij er achteraan. Hij deed zijn ding. Hij deed volop zijn ding en hij werkte mee aan alles. Maar die schrijver van de brief aan de Hebreeën, die zei van, ja, er zit iets in bij Abraham, bij Isaac en Jacob, bij Sarah. Ze verwachten een ander, een beter, een hemels vaderland. Eeuwig heimwee spoort hen aan. Zoeken naar een beter vaderland. Is dat het nou? Voel je je vreemd omdat je iets anders verwacht? Of voel je je vreemd omdat je God ontmoet hebt? Soms voel je je vreemd omdat je denkt van ja, het gaat niet zoals ik wil. En ik denk dat het heel vaak zo in ons leven gaat, niet zo gaat zoals wij willen. Dat je denkt van nou, dit moet maar afgelopen zijn. Dat kan. Maar vreemd omdat je God ontmoet hebt. Dat je denkt van ja, maar dat hij is degene die de koers uitzet van mijn leven. Hij is degene die mijn leven bepaalt. Hij is degene achter wie ik aan moet. Hij is degene die zegt waar ik woon. Hij is degene die zegt dat ik een keer thuis mag komen. Zeg hij. En die koning, het vanmorgen hier in de kerk gehoord, die is er vandaag. Hè? Die is er vandaag. Die is er vandaag en die is er morgen en die is er woensdag om 12:00, om het zo te zeggen. En die is er vandaag. Maar die roept ons om achter hem aan te gaan. Maar ondertussen kun je dat wel hebben. Hè? Een stukje heimwee naar het land van God. Het paradijs. Je leest over het paradijs, hoe dat was, dat God in de avondkoelte naar beneden kwam, om het zo te zeggen. En met Adam en Eva sprak. Die tijd. De vervulling van Gods belofte, een wereld waarop gerechtigheid woont. En dat God er zomaar is, zomaar met je meewandelt en zomaar naar je luistert. En dat is ook het verlangen naar het thuis zijn bij God. Dat is op zich niet vreemd, dat hoort er nou juist bij. He, zoals Paulus zegt, ons burgerschap is in de hemel. Daar ligt die identiteit vast. En als er dan gesproken wordt over de God van de hemel, dan roept dat wat wakker. En roept dat wat los, dan kan dat niet anders. Of roept dat wat los, dan roept dat heimwee op. Naar het land van God. Naar zijn gerechtigheid, de vervulling van zijn belofte. En dat geeft dan ook meteen een andere invulling van je leven. Dat kan niet anders. Als mijn vaderland nou boven is. Als dat nou zo is. Als mijn vaderland niet hier is. Maar God mij wel hier plaatst trouwens. En ik hier mijn ding moet doen. Mijn werk moet doen. Maar dat geeft me een andere invulling aan mijn leven. Dan denk je weer aan het lied, alsof het de laatste dag van je leven is. Maar ik zou zeggen, en er nog een eeuwigheid wacht. Waarin hij is. Hij op je wacht. Je zult zijn met hem. En hij zal zijn alles en in allen. Dat is het leven. En dat maakt alles anders. Dat maakt van je een vreemde. Ook al ben je nog gewoon de buurman. En doe je voor 95% precies dezelfde dingen als je buurman doet. Want ook jij staat wel eens je auto te wassen. Of je gaat naar de wasstraat. En ook jij poets je tanden voor je gaat slapen of als je wakker wordt. En ook jij gaat op vakantie. En ook jij staat op om naar je werk te gaan. En ook jij zoekt iemand met wie je gelukkig kan worden. En ook jij doet eigenlijk van alles. Je doet precies dezelfde dingen. En toch een vreemde. Misschien hebt u dat vaker gehoord. Ik weet wel zeker dat ik dat al een keer eerder heb aangehaald. Maar het is niet, zo onbekend is het niet. In de tweede eeuw is er een keer een brief geschreven. Die bewaard is geweest. Er zijn heel veel brieven geschreven natuurlijk in die tijd. Maar een bewaarde brief. Aan Diognetus. En die Diognetus die wilde weten hoe zit dat nou met die christenen. Wat zijn dat nou voor mensen? Wat zijn dat nou voor types? Of vreemde mensen? En er gingen de wildste geruchten gingen er ook rond over de christenen, wat ze deden. En ze aten kinderen bijvoorbeeld. En ze deden aan kinderoffers en andere rare dingen met kinderen. Een hele rare mensen. Christenen. Want mensen wisten het ook niet precies. Wat gebeurt daar in zo'n dienst? En ze eten vlees en bloed. Zo'n signaal van het avondmaal. Rare mensen. Wat zijn dat nou voor mensen? En dan krijgt die Diognetus een brief. En die is bewaard gebleven. En ik zal daar een stukje uit voorlezen. En dan zie je ook hoe christenen in die tijd ook gewone mensen waren. En hij schrijft dan aan Diognetus. De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal. Zelfde taal. Door vaderland of kledij. Ze wonen immers nergens in eigen steden. Gebruiken geen afwijkend dialect en leven geen uitzonderlijk leven. Hun leer is niet uitgevonden door de vindingrijkheid of het overleg van mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden. En ze zijn niet zoals sommigen de verdedigers van een menselijke leer. Ze wonen in onze steden, zoals aan ieder het lot beschoren was. En ze leven volgens de zeden van het land. Wat betreft kledij, voeding en andere leefomstandigheden. En geven zo blijk van een wonderlijk en naar aller mening paradoxaal burgerschap. Ze wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling. Ze kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. Ze trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de heersende wetten, maar overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief, maar worden door iedereen vervolgd. Ze worden miskend en veroordeeld. Ze worden gedood en ten leven gewekt. Ze zijn arm als bedelaars, maken velen rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar leven in overvloed. Ze worden veracht, maar ze worden verheerlijkt door de verachting. Ze worden belasterd, maar worden gerechtvaardigd door de laster. Ze worden bespot en ze zegenen. Ze worden beledigd en bewijzen eer aan hen die hen beledigen. Hoewel zij goed doen, worden ze gestraft als misdadigers. Zij die hen haten kunnen geen reden opgeven voor een aap. Nou, in de tweede eeuw al, hè? Zo kort nadat Jezus naar de hemel is gegaan. En je hoort daarin iets van, wat voor vreemde mensen zijn dat? En als je denkt van, nou ja, dat vind ik helemaal niet zo, dat kan. Dat kan te maken hebben met het feit dat je alleen maar onder christenen je begeeft. Maar dan ben je haast, dan leef je haast in een reservaat, dat komt haast niet voor. Of het kan zijn dat je zegt van, ja, maar hoor ik de stem van de goede herder wel, die mij roept naar mijn hemelsvaderland. Het feit dat je je vreemdeling weet, hè, en dat ook beleefd met een vreemde van je in de samenleving, moet je geweldig mee uitkijken, want je kan er iets melancholisch aan vastplakken en je kunt je terugtrekken in je eigen leven, je kunt je beter voelen, dat is het meest verschrikkelijke, je beter weten, je verheffen boven een ander, dat is heel gevaarlijk. Maar je wordt geroepen, God roept, neem je staf op gaapreis naar het land dat ik je wijs. En dan denk je, wie ben ik dat ik op reis mag gaan? Wie ben ik dat God mij dat gunt dat ik naar zijn hemels vaderland mag gaan? Wie ben ik dat God mij wil inschrijven daarboven? En dat op mijn geboortepapier staat, deze en deze is daar geboren. Psalm 87, wie ben ik? Ben ik zo geweldig? Doe ik het zo geweldig? En zo zie je dat vreemdelingschap heel verschillende kanten heeft. Dat kan te maken hebben met vervreemding in de samenleving. Maar het heeft ook te maken met, ja, je bent gewoon een vreemde. God roept je. God roept je. En dan komen we bij Psalm 119. Want dat wordt zo heel duidelijk. Want Psalm 119 is er eigenlijk één vraag. Eén vraag. Heer, wijs mij de weg. De Psalm 119 is niet een psalm van iemand die het wel weet, die het allemaal wel in de gaten heeft. Iemand die het helemaal niet weet. Die helemaal is aangewezen op God. Hij voelt zich een vreemde, hij is een vreemde, maar hij is ook op zo'n manier een vreemde dat hij het niet weet vanuit zichzelf. Welke kant hij op moet gaan en wat hij moet doen en wat hij moet laten. Wat de weg van God is. Zo is het ook nog eens een keer. Het is niet zo dat je een vreemde bent en dat je het allemaal precies weet. Helemaal niet. In Psalm 119 gaat over de liefde tot Gods wet, hè, tot Gods geboden, tot zijn getuigenissen enzovoort. Zijn beloften, zijn woorden, zijn wetten, zijn geboden. Psalm 119, ja, mensen zeggen wel eens van ja, dat is iets van het Oude Testament. Hè. Mensen waren altijd met die wetten bezig en nare wetten. En dit mag je niet en dat mag je niet. Dat is iets van vroeger. We zijn tegenwoordig vrij, hè, door de geest vrijgemaakt. Krijg je dan ook nog. Oh, nou, niet vrijgemaakt in die zin. Klinkt me goed. Maar altijd weer uitkijken met wat ik zeg. Het woord vrijgemaakt is altijd dan weer een beetje beladen. Maar dat bedoelde ik dus echt niet. Maar dat je kunt zeggen van, ik ben door de Gods wet helemaal vrijgemaakt van de vloek van de wet. En die wet hebben we helemaal niks meer te maken. Nou, die dichter van Psalm 119, als er één van God hield, was hij dat wel. Hij hield niet van geboden en regeltjes enzovoort. Hij hield van God. U bent mijn allergrootste schat, mijn allergrootste rijkdom zonder. Moet je voorstellen. Niet die geboden van u, want ik ben zo iemand die zo graag in die lettertjes duikt en in de kleine lettertjes leest onder contracten. En daarom, nee, dat is het niet. Hij houdt van God. Van Gods geboden, van Gods wetten, Gods inzettingen, Gods verordeningen, Gods getuigenissen, Gods beloften. Omdat ik u lief heb. U bent mijn allergrootste schat. En er is geen niemand die een grotere liefde had voor God dan die juist die dichter van Psalm 119. Waarvan we soms denken van, het is het Oude Testament. Nou, hij was heel goed op de hoogte. Want hij weet, zonder u weet ik echt niet welke kant ik op moet gaan. Zonder u verdwaal ik altijd weer, hè, Psalm 119. Altijd weer verdwaal ik zonder u. Zonder u kan ik alle kanten op, dat weet ik. Ben ik helemaal vrij. Maar ik kan niet de goede kant op gaan. Maar uw verordeningen heb ik lief. Omdat ik u lief heb. Daar leef ik van. Anders weet ik het echt niet. Een ander woord, mijn ziel wordt verteerd van verlangen. Dat staat ook in die psalm. Ook zo'n uitspraak dat je denkt van, dat is wat. Dat je dat tegen jezelf zegt, mijn ziel wordt verteerd van verlangen om de weg van God te gaan. Dan kun je zeggen, het Oude Testament, nee, dat is iets van vandaag. En ik zou willen dat we dat met elkaar hadden. Dat je zegt, maar dat is nou mijn lust en mijn leven. Mijn allergrootste rijkdom, mijn allergrootste schat. Uw geboden zijn een bron van blijdschap. Hoe kan dat? Nou, inderdaad door wat er op papier staat. Vroeger stond het op stenen tafels. Daarnaast allemaal opgeschreven. Hoe kan dat? Maar door wat God je wil zeggen. Door wat je kan lezen in zijn woord. Door wat je kunt horen in de preek. Wat hij je doorgeeft. Via anderen. Door je gedachten te vormen. Aan wat hij zegt. En wat hij wil. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hè? Hij maakt mij van harte bereid voortaan voor hem te leven. Staat er in zondag 1. Nou, dat is het. En dat heb ik nodig. Want ik ben een vreemdeling. Ik voel me soms vreemd. Maar ik ben het feitelijk. Ben ik het gewoon. Ook al voel ik me niet vreemd. Ik ben een vreemdeling. Op deze wondermooie planeet. Want dat is zo. Een vreemdeling. En ik voel me vaak een vreemde door te luisteren naar uw stem. Ik voel me ook vaak vreemd in een wereld die mijn thuis is. En soms hoor ik het mezelf zeggen en denk van, meen je dat nou? Ik verlang naar een beter vaderland. Meen ik dat nou? En soms zeg ik ja. En soms zeg ik ja, maar ik heb geen haast. Maar wie aangeraakt wordt door God, die weet dat hij hem nodig heeft in zijn leven. En dat je hem nodig hebt. En dan denken we natuurlijk aan Christus Jezus. Hij kwam van al zo hoge. Van al zo ver. Nu zij het wel komen. En hij was die vreemdeling die in een wereld kwam. Die naar hem niet vroeg. En hem niet zocht. In een vreemde, in een vijandige wereld. Ik las net iets uit die brief van Diognetus. Hoezeer was dat voor Jezus? Vanaf het begin. Een wereld die geliefd was door zijn vader. Want zijn vader had de wereld zo lief dat hij zijn zoon gaf. Maar die wereld was bitter en vijandig voor hem. Hij is door die wereld gehaat en gedood. Hem heb ik nodig. Die dat deed voor mij. En die dat mij voordeed. Maar die dat deed ook voor mij inderdaad. Om mij een plek te geven in het vaderhuis met de vele woningen. En daarom is die opgestaan. Nou, die vreemdeling. Hem mogen we volgen op zijn schreden. En wie hem volgt, zal zeker thuiskomen. Een andere weg naar huis is er niet. Amen.
Thank you.
zullen samen danken en bidden. We danken u, Heer Hemelse Vader, dat u ons roept naar een ander en beter vaderland. En we willen u danken dat het al zo vaak zo heel goed mag zijn. Dat we omringd worden door zoveel goede dingen. We maken ons vaak druk over dingen die staan te gebeuren. Als het gaat over deze wereld en het klimaat. En als het gaat over hoe het gaat in de samenleving hier in Nederland en in Europa en in de wereld. Maar er zijn zoveel dingen waarvan we zeggen van dit is een goed vaderland om te wonen. En zo zal Abraham dat ook gehad hebben. Met al zijn rijkdom. En toch. Heer, het zit, en daar danken we u voor dat u ons roept. Dat u ons wegroept. En dat u ons op weg roept achter u aan. Dat u niet wil dat we verloren gaan. Maar dat we het leven vinden in u. Heer, geef dan zo dat we ons leven zullen prijsgeven om het te vinden. Bij u. En wijst u ons de weg die we mogen gaan en moeten gaan. Geef dat we op de een of andere manier mensen mogen meenemen. En u weet altijd aan wie we denken als we dit soort woorden horen. Heeft het allen die ons lief en dierbaar zijn, met ons mee mogen gaan, achter u aan. Denkt u zo aan onze kinderen en kleinkinderen? Denkt u aan onze ouders of denkt u aan onze vrienden? Denkt u aan de mensen die we kennen? Heren, breid uw koninkrijk uit. En geef dat we met vreugde die weg mogen gaan. En zo ook onze plaats mogen innemen in de samenleving. Heren, we danken u voor de moed die christenen alle eeuwen door gehad hebben. Om vreemdeling te willen zijn en te durven zijn in de samenleving. Om anders te willen zijn, te kunnen zijn dan wat men vindt. We hebben het nodig dat er mensen zijn die andere dingen laten zien dan we met elkaar voor waar houden. Die ons de spiegel voorhouden. Maar ook het vergezicht voorhouden van uw koninkrijk. Zegent u hen die dat op een bijzondere manier kunnen doen. En geef dat we niet hun voorbeeld volgen, maar dat we Christus zullen volgen daardoor. We danken u, Heer Jezus, dat u naar ons omkijkt. Dat u zelf kwam in deze vreemde wereld. Dat geeft ons moed om door te gaan. Maak ons klein voor u en hoopvol op u. Heren, denkt u aan deze wereld, uw wereld, onze wereld. Houdt u vast, beschermt u, bewaart u. En zo bidden we ook voor elkaar in de komende week. We zijn niet zo vreemd dat we denken van, dat doet er allemaal niet toe. Nee, dat doet er heel veel toe. De manier waarop we leven, de manier waarop we de dingen doen. En we vragen aan u, wees u onze gids en leidt u ons door dit leven. Wees u met ons in de komende week bij moeilijke dingen, bij mooie dingen, bij pijnlijke dingen, bij verdrietige dingen. Als we niet weten hoe het verder moet, wilt u onze gids zijn en leidt u ons. Heer, gaat u zo met ons mee, denkt u aan heel uw kerk, over heel deze wereld. We bidden in het bijzonder voor hen die vanwege hun geloof niet alleen maar voor vreemd worden aangezien, maar ook in de gevangenis terechtkomen. Of die dat op een andere manier moeten bezuren in hun leven. Waardoor kinderen van hun worden afgenomen omdat ze vreemd zijn en niet meedoen met alles en iedereen. Geeft u hen moed en kracht om toch uw weg te blijven gaan. Houdt u die kinderen ook vast. Heer, we bidden van u. Denkt u aan hen die op een hele andere manier moeten leven in dit leven. Die zuchten onder de heerschappij van anderen. We hebben ons geld gegeven voor een goed doel in Haiti. We denken aan die kinderen. Heer, geef ze een toekomst. Geef ze een toekomst, een uitzicht ook op uw vaderland. Niet om daarmee maar te zeggen van dat zal wel goed gaan allemaal. Maar het geeft ze hoop in hun leven. En daar bidden we om. Geeft u ons alle hoop op een toekomst van u. En geef dat we zo mogen leven. En als de wil ontbreekt, moedig ons weer aan. Wees u met uw geest in ons midden. Zo mogen we tot u komen, Heren. Aan het einde van deze diensten. gaan de week weer in. Gaat u met ons mee en wilt u ons horen. Barmhartige Vader, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En wijd ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen nu staande ons geloof belijden en we doen dat door het zingen van het lied Ik geloof in God, Hij is de Vader. Dat is lied 306 uit Weerklank. Vreemdelingen, ga daarom heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.